Eerste lezing is uit Genesis 1, de versen 6 tot 9. 6 tot 8. God zei: er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. En dan lezen we Psalm 150. Halleluja. Loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtige welf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Loof hem met hoorngeschal. Loof hem met harp en leer. Loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja.
Wij gaan dus weer naar goed en kwaad, naar aanleiding van de lezingen van vanmorgen. Hoe kan het anders? Na de preek en meditatief moment zingen wij Psalm 150. Die hebben we tenslotte ook gelezen, dus, en daar gaat de preek ook voor een deel over. Ik geloof dat jullie het eigenlijk allemaal al wel weten. Dat is misschien een wat boude opmerking, maar het maakt niet zo heel erg veel uit wat ik zeg of doe. En dan neem ik jullie even mee naar beslissingen in je eigen leven, dingen die je, nou, grote dingetjes, kleine dingetjes, waarvan je je op dat moment hebt afgevraagd: wat wil God nou dat ik doen zal? Ik durf de stelling aan dat je dat eigenlijk al wist. Ik zal één voorbeeld geven, dat is een hele aardige, we schoten met z'n allen in ieder geval in de lach. Sommigen van jullie kennen de anekdote al. In een kring van een aantal geestelijken, dominees, pastoors, twee rabbijnen, noem het verder maar op. Daar moesten we ons eerst even voorstellen. En toen was er een, ik was begin 30 denk ik. Er was iemand die was halfweg de 50 en die stelde zich voor als pastoor die en die. En we moesten wat vertellen over onszelf. Dus hij vertelde wie zijn vrouw was en wie zijn kinderen waren. Hè? Iemand, een pastoor met vrouw en kinderen, dat is interessant. Dus iemand van de anderen die zei van, leg uit. Ja, oh ja, zegt hij, ja nee, ik ben pas 2 jaar pastoor. Oh, zegt zijn gesprekspartner, dat was dus een late roeping. Nee, zegt die pastoor, een late gehoorzaamheid. En dat is precies waar het in ons leven om gaat. Wij weten wat God van ons wil. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat weet je allang. Maar we vinden het vaak, ja, moet ik daar nou een oordeel over geven? Nou, dat was zo, niet leuk. Dan zijn er van die gesprekken van, is er wel een God? En hoe weet ik dat nou zeker? En noem het verder maar op. Dat soort gesprekken krijg je dan, hè? En dan heb ik, jullie kennen mij een beetje, dan ga ik ook van die irritante vragen stellen van, waarom vraag je dat? Wat is er dat jij niet wilt? Ja. En dan draaien wij alle kanten op omdat we eigenlijk wel weten wat God van ons vraagt. Dat kunnen we weten uit bijbellezen en gebed. Ik krijg ogenblikkelijk de opmerking, ja, maar die Bijbel is zo moeilijk. Oké, je weet het dus wel, maar je doet het niet. Ja, maar bidden, dat helpt dat dan wel? Oké, je weet het dus wel, maar je doet het niet. Voel je hoe irritant deze preek gaat worden? Want dan denk je bij jezelf, oké, wij weten het wel, maar we doen het niet. En dan moet je bij mij, dat mag ik nog wel eens een keer zeggen, moet je bij mij niet aankomen met een opmerking, God bestaat niet. Dan moet je maar eens met hem leren praten. Dan moet je maar eens leren luisteren naar wat hij eigenlijk schrijft. Begin nou niet te zeuren over bewijs me dat nou maar eens. Want als jij het vertikt om te bidden en te bijbellezen, dan moet je er niet mee aankomen. Dan moet je mij er niet mee vermoeien. Klaar. Punt. Uit. Ja, maar het is zo moeilijk. Kom dan in de Bijbelstudie. Kom naar de bijpraatavond. Kom naar... Er zijn studiegroepen genoeg. Sluit je aan als je het zo moeilijk vindt. Maar zeur niet verder. En weet je waarom ik het nou zo hard zeg? Omdat God niet wil dat jij zeurt. Want het gekke is dat als God eenmaal zegt, en nu linksaf, dan kun je blijven spartelen wat je wil, dan kun je blijven doen wat je wil, maar God zegt gewoon, ik blijf hier staan en jij gaat linksaf. Klaar. Ja, maar linksaf. Ja, maar toch linksaf. En dat is vreselijk irritant aan God. Daarom las ik ook dat gedeelte uit Matteüs 25. Jezus stelt God voor als een irritante God. Nou, nee, als een hardvochtige God. Zelfs een stelende God. Waarom? Nou, niet omdat wij dat nou begrijpen, maar omdat wij hem vaak zo ervaren. Daar sluit Jezus op aan. Hoe kom ik nou op deze gedachte? Nou, dat komt door dag 2. En we zouden dus met de catechisanten, zijn we aan begonnen, niet gemakkelijk, maar nadenken over goed en kwaad. Dus, punt gepakt, van nou, dan gaan we de scheppingsdagen, want daarvan zegt God, het is goed. Kom je op de tweede dag, zegt God het opeens niet. Daar heb ik even bij moeten slikken. Je mag rustig weten dat ik die paar zinnetjes uit Genesis 1, vers 6 tot 8, dat ik daar een tijd op heb lopen dubbel van, wat moet ik daar nou toch mee doen? Eerst maar eens even, wat staat er? Nou ja, dat hebben we net gelezen. Er staat dat God zei, er moet een onderscheid, een scheiding komen tussen water boven en water beneden. En het opmerkelijke is dat hij het voor de eerste keer doet wat hij zelf zegt. Eerst was nog er zij licht en er was licht, maar nu gaat hij het ook doen. En de woorden die dan gebruikt worden, dat zijn woorden van spanning. Daar zit spanning in. Dat woordje gewelf, dat komt van een Hebreeuws werkwoord wat uitstrekken betekent. Zoals je een vel over een trommel uitrekt. Heb je dat wel eens gedaan? Ja, iemand? We hebben thuis zo'n bongo-trommel met van die touwen. Die moet dat vel op zijn plek houden. Moet je proberen dat vel te spannen. Dan zit je echt met je voet tegen die trommel. Ah! Ja, dat woord staat er. Dus God, probeer hem even te pakken. God doet met een uiterste krachtinspanning. Ah! En dan staat er een boog. Dus alsof hij gewoon twee einden bij elkaar trekt, zo. En dan komt er een boog en dat is water boven en water beneden. Dat staat er. Een uitstreksel. Of, hè, dat mag ook. Je mag het ook zo doen dat er verschil komt tussen water boven en water beneden. Dus God doet een uitermate grote krachtsinspanning, zo lees ik dat dan. Om wat? Om ruimte te maken. En nou wordt het stil. Want God zegt er niet van dat die ruimte goed is. Dat is apart. God laat deze dag, als hij dus die uiterste krachtsinspanning heeft gedaan om die boog te maken, die laat hij gewoon aflopen. Het staat er. Het is net alsof God, met respect gesproken, de handen in de zakken doet, zo eens even terug gaat lopen, voor de mensen thuis, ik loop nu achteruit. En gewoon gaan kijken, wat gaan jullie nou met die ruimte doen? En dan, eigenlijk moet dus nu de stilte in, hè? Want je zit in die enorme boog. Je kijkt omhoog naar de koepel. Gewelf, firmament. God noemt het hemel. Wat gaat er nou in je om, als je die ruimte instapt? Er is verder nog niks. Vind je het eng? Stilte? Is bij jullie wel eens stil in je hoofd? Ja? Vind je het eng? Niet? Oké. Dat is een goede zaak. In de stilte was God. Er zijn mensen die kunnen het nooit stillen. Zou je dat durven? Zou je durven je hand op te steken als je zegt van ik wil het nooit stil hebben om me heen? Durf je dat zeggen? 1, 2, 3, 4... Oké. De andere kant ook. Wie kan ontzettend verlangen en genieten van stilte? Dat is de meerderheid. Dat is mooi. Ja. Want in de stilte, ja, later bij 1 Koningen 19, bij de profeet Elia, zal het opeens luiden, in de stilte was God. Maar ook in Genesis, hè? Genesis 3 al, hè? In de avond wandelde God door de hof in het suizen van een zachte stilte. En het gekke is dat die stilte ons een vraag stelt. Zeg niet dat God er niet is. Maar luister naar zijn stem. God zegt ook niet dat het goed of kwaad is. En dat is de uitdaging aan ons. Dat is de uitdaging aan ons. Want ga het nou zelf eens doen. En dan snap je de link met doe nou eens even niks, hè? Ga het nou zelf eens doen. Ja, maar wat dan? Nou, neem de ruimte die je krijgt. Neem die eens in. Adem de adem van God. Zo dat het bij jou in je hart gaat klinken. Het is goed. En Jaap zag dat het goed was. En Ria zag dat het goed was. En vul je eigen naam, Peter zag dat het goed was. En het was avond geweest. En het was morgen geweest. De tweede dag. De vraag voor de catechisanten dan is, maar wat is nou goed? En dan stel ik, de vorige keer zei ik al, dan krijg je een irritante vraag van mij terug. Waarom stel jij die vraag? Want je weet het. Je weet het. En als je het niet weet, bid dan dat God jou door zijn geest onderwijst. Kom met mij de Bijbel lezen. Kom met mij de Bijbel lezen. Of doe dat samen. Je hebt mij er niet voor nodig. Je kunt zelf de Bijbel lezen. Kom de Bijbel lezen. Op zoek naar jouw vraag. Wat zegt God dat goed is? Wat zal ik met mijn ruimte doen? Want je weet dat als je, nou, je niet concentreert op het woord. Je weet dat als je niet Jezus volgt. Je weet dat als je zomaar even een dienst uitzit en voor de rest van de week Gods water over Gods akker laat stromen. Dat je aan alle dominees in de wereld kunt blijven vragen, is er wel een God en wat wil die dat ik doe? En geen enkele dominee kan jou ooit antwoord geven, want je hoort het niet. Je laat de stilte niet binnen. En daar kan ik niets aan doen. Ook een beetje machteloosheid van mij, hoor. Dat mag je best horen. En God? Ja, dat is dan die God die gewoon volhoudt. Wij denken dat als God ons belooft, ik laat jou nooit los, dat dat voor ons zekerheid en veiligheid is, dat we daarmee kunnen leven, dat we onze kinderen eraan kunnen toevertrouwen. Moet je eens aan die kinderen vragen. Ja, we zijn zelf ook kind. Er zijn van onze generatie ook heel veel mensen die afgehaakt zijn bij de kerk, maar die hun leven lang blijven zitten met die rotvraag naar God. En waarom is het een rotvraag? Omdat God je niet loslaat. Hij blijft je bij de kladden pakken. Ik heb wel eens een keer, heb ik ook wel een keer in een preek gezegd tegen catechisanten, die zeiden, ik kom niet meer terug, ik ben het zat. Ik heb tegen ze gezegd, dat waren de dorpelingen uit Drenthe. Ik zei, joh, jij kunt geen kerktoren voorbij rijden of jij denkt weer aan God. Een van die twee die stond op punt om te vloeken, maar dat deed hij dan niet. Maar dat is het, God. En dan denk ik bij mezelf, waarom kom je nou die stilte niet in? En leer je leven uit de liefde van God, in de ruimte die hij geeft. Waarom hou je dat gevecht nou vol? En moet iedereen daaronder boeten, onder jouw vragen van, is er wel een God? En waar is die dan? En bewijs dat dan eens. En het enige wat je wil, is dat ik je niet kan bewijzen dat er een God is zodat jij vrij bent. Maar ik kan je die vrijheid niet geven. Want die vrijheid is er niet. Omdat God je vasthoudt. En dan laat Jezus God zeggen, jij weet dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. Jij weet waar ik inzamel, waar ik niet heb geplant. Dus lieve mensen, jullie weten dat God je vasthoudt. Stop dan eens met dat verzet. Maar dat is de ene kant van de stilte. De stilte waarin ons geweten, ik heb echt bewust eerst een andere preek geschreven over het geweten. Niet gedaan, die heb ik laten zitten. Het geweten dat ons in de stilte aanklaagt. Heb ik laten zitten, ik heb het anders gedaan. Ik ben op zoek gegaan naar het woordje gewelf. Want het woordje gewelf, wat hier in Genesis 1 staat, dat komt maar, eens even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 keer voor in de Bijbel. De eerste keer is Genesis 1. De tweede keer, moet ik even goed zeggen, dat is Psalm 150, dat weet ik zeker. De derde keer is Ezechiël 45, twee keer. En de vijfde keer, of de, twee keer, en de vijfde keer is Daniël 12. Heb ik uit mijn hoofd geleerd, hoor. Je moet niet denken dat ik het allemaal doe. Heb ik uit mijn hoofd geleerd. 5 keer. Ik heb ze alle 5 bestudeerd. En 1 ervan uitgekozen. Psalm 150. Waarom? Pak hem er eens bij. Daar gebeurt iets wat een uitdaging vanaf nu voor jou is. Pak hem er mee. Kids ook, Psalm 150. Geef ze even een Bijbel, kunnen ze meelezen. Oh, je hebt een Bijbel. Mooi. Psalm 150. Heb je geen Bijbel? Frans, geef ze even de Bijbel aan die kids, kunnen ze meelezen. Jij leest hem thuis maar. Je hebt hem al gelezen. Iemand behoefte aan een Bijbel? Oké. Luister. Het gaat mij om het eerste vers. Loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtig gewelf. Dat woord. Moet je even voorstellen wat hier staat. Jij komt de tempel binnen en wat jullie misschien niet weten, dat is dat de tempel aan de binnenkant, als je aan de binnenkant van de tempel, tempel in Jeruzalem, hè, daarom zongen wij ook van kracht tot kracht gaan zij steeds voort, tot we in de tempel zijn, hè, pelgrims op weg naar God. Maar als je aan de binnenkant van de tempel kijkt, dan zie je de complete schepping. Dus de koepel, ik weet niet of het een koepel was, want dat weet ik niet. Maar zeg maar, het dak van de tempel, van de binnenkant uit gezien, is geschilderd door iemand die op de grond is gaan liggen en naar het firmament heeft gekeken wat God heeft gemaakt. Dus wat zingt Psalm 150 nou? Mensen, laat je loflied, ja, ik zou bijna zeggen tegen het dak kaatsen, maar dat bedoelde niet. Nee, looft God in zijn gewelf. Dat wil zeggen dat die ruimte die God ons heeft gegeven, lees de ruimte van je leven, waar je dan ook maar komt, die ruimte, vul die met Gods lof. Daar zit zoiets in van, luister jongens, als jullie stoppen met onze God te loven, als je stopt met te zingen, als je stopt met, hè, dan stort die koepel in. Snap je die link? Dus met andere woorden, onze andere Bijbeltekst, hè, God troont op de lofliederen van zijn volk, die kennen de ouderen onder ons allemaal. Dat is letterlijk, van als wij stoppen met God te loven, dan stort de hemel in. Ik heb deze week gedacht, zou dat de reden zijn dat de zeespiegel stijgt? Dat wij met de schepping zo omgaan dat er geen lof tot God meer is? Dat wij onze natuur zo verziekt hebben dat de regen in Engeland met bakken uit de hemel valt. En wij zo meteen over een gebied in Zuid-Afrika de droogte bij God brengen. Zou dat de reden zijn dat wij zijn gestopt met onze God te loven? En nou krijg je het. Want dan gaan mensen zeggen, ja maar, hè, ik bedoel, een lied uit de top 40 dames, dat is makkelijker te leren dan een psalm, of niet? Wie staat er op 1 op het ogenblik? Top 40? Weet je niet. Wie? Top 40? Niet bekend. Oké. Okay. Ja? Maar ik hoor, toen wij nog kinderen thuis hadden, die zongen alles van de radio mee, maar Psalm 150 uit het hoofd leren, dat ging niet. Nee, dat ging niet. Dan keken ze me lachend aan van, mot dat? Ja, maar dat staat er, jongen. Die ruimte, daarvan zegt Psalm 150, vul die met de lof van God, anders stort de hemel in. Verziek je de aarde. En dat hoef je niet alleen maar met je lied te doen. Dat mag je met elke gave doen die je hebt gekregen. Met je cymbaal, met je luid, met je harp, met weet ik wat je doet. Ja? Maar dat wil dus wel zeggen dat als wij die ruimte instappen, dat wij moeten gaan zingen. Nee, ja, dan lijkt het net alsof wij het gaan verzinnen. Maar ja, Psalm 150 vraagt niet aan ons, kijk eens even naar binnen of jij het echt gelooft. Kijk eens echt naar binnen of jij het echt wel zeker weet dat God er is. Dat wordt ook nergens in de Bijbel gevraagd. Helemaal nergens. Wat wordt er wel gevraagd? Om de grote daden van God te zingen. Psalm 150. Ja? Dat is namelijk het volgende punt. Dames, meelezen. Looft hem om zijn krachtige daden. Loof hem om zijn oneindige grootheid. Dat wil zeggen, wat zijn nou de grote daden van God? En dan gaan wij ook weer, we hebben zoveel escape routes, hè? Van ja, nou, dat weet ik allemaal niet en dat moet ik allemaal leren, maar categorisatie is ook saai. Of bijbelstudie, hè, want ik heb het niet eens over de tieners, maar gewoon iedereen. Hè, van. Ja, maar het is het niet een machtig grote daad dat je hier zit vandaag?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat God je tot op de dag van vandaag heeft vastgehouden. Ja, maar dat vond ik lang niet altijd leuk. Precies, zo is God. Hij wil alleen nu van je dat je je mond opent en het hemelgewelf omhoog houdt door zijn grote daden te bezingen. Ik zit hier nog. Ik heb nog een bed. Ik heb nog brood. We kunnen nog delen, zometeen in de collecte of in onze gebeden. Dat zijn de machtige daden van God. En zodra we die gaan bezingen, zul je merken dat God gaat antwoorden. Als je begint met te zingen tot Gods eer, zul je merken dat er ruimte van leven komt. Goed, eind van de preek. Want ik besef dat als je in een gemeente zegt van doe nou eens even niks, dat wij stoppen met die dingen te doen die wij ongeïnspireerd deden. Zo zijn er mensen gestopt met kerkraadswerk, zijn mensen gestopt met jeugdwerk, zijn mensen gestopt met enzovoort. Kerkgang ook, zijn mensen ook meegestopt. Omdat de inspiratie er niet meer in zat. En het is langzaam stil geworden. En opeens krijg ik de vraag, kun je niet spreken over goed en kwaad? En dan wordt het op de tweede dag helemaal stil. God doet een uiterste poging om jou die dag te geven. Doet een stap terug en vraagt zichzelf dan af. Wat zouden zij nou met die dag gaan doen? Goed of kwaad? Amen.